Gemeente, vooraf een aantal afkondigingen. Vanmiddag is er wel zondagschool. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee M. van der Sluis van Nieuwpoort. Vandaag is er 1 collecte, die is voor de kerk. Volgende week zullen er 2 collecten zijn, 1 voor de kerk en 1 voor de zending. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit de 27e psalm, het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. 27, het eerste vers. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord van God en wij beginnen waar we vorige week zondagavond de schriftlezing beëindigden. Dat laatste vers wat we toen lazen was Jesaja 8 vers 22 en wij lezen nu vanaf Jesaja 8 vers 23 tot en met het 6e vers van hoofdstuk 9. Maar het land dat beangstigd was zal niet gans verduisterd worden. Gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt naar de weg zeewaarts aangelegen over de Jordaan aan de Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf van degene die hen dreef, hebt gij verbroken gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergene die streden met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Aan de grootheid van deze heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de Heere der heerscharen zal zulks doen. Tot zover de schriftlezing. Wij overdenken vanmorgen als onze tekst het woord van de Heere in het 1e vers van hoofdstuk 9. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Laten wij samen gaan bidden en in onze gebeden ook voorbeden doen en dankzegging. Dankzegging voor de familie Kooijman. Ze mochten 40 jaar getrouwd zijn en dat met hun kinderen gedenken. Zuster Blok van de Stenenweg is in de afgelopen week uit het ziekenhuis thuisgekomen. In het ziekenhuis in Dirksland is nog altijd broeder Aaron Hollaar. En we doen ook voorbeden voor zuster Margreet Landman en haar familie. Nu gisteren een zuster van Margreet op de leeftijd van 52 jaar is overleden. Laten wij samen bidden. Heere, wij zoeken aan de morgen van deze zondag uw heilig aangezicht. Met dankzegging voor wat u ons tot in de afgelopen ogenblikken toegegeven hebt, tot op dit moment zelfs. Zegeningen waarmee gij ons omringd hebt. Kracht die gij ons gegeven hebt. Gezondheid die gij ons gelaten hebt. Of het leven dat u in ieder geval voor ons gespaard hebt. En de zegen van uw woord dat u ons nog niet ontnomen hebt. Dat laatste mag ook wel een wonder zijn, heren. We staan er misschien minder bij stil dan bij andere zegeningen, maar het is toch wel een wonder dat u ons uw woord nog geeft. En dat we nog mogen horen wat tot onze vrede dient. We moeten belijden dat we zo vaak voor die stem, uw stem, onze oren gesloten hebben gehouden. En dat we u wel hebben horen spreken, maar dat we er niet naar hebben gedaan. Dat we het ook weer vergeten zijn. Dat we het niet geacht hebben. Heren, als we eerlijk zijn en als u ons eerlijk maakt, dan hoeven we het zelf ook nog niet eens te doen, maar als u ons eerlijk maakt, dan zal dat toch ook schuld worden. En dan zullen we ons daarover ook tegenover u de Heren hebben te verootmoedigen. Zo vaak de Bijbel gelezen. Zo vaak de prediking gehoord. Zo vaak allerlei andere roepstemmen vernomen. En dan toch doof voor dat alles doorgeleefd. Op onze eigen weg voortgegaan. En u de Heere niet hebben geacht. Wat een schuld is daar ook in gelegen. Wat hebben we daar zonde mee op zonde gestapeld? Ongeloof. Dat verschrikkelijke ongeloof. Ongehoorzaamheid. Ook al zo erg. Heren, als we daar naar kijken, dan is het inderdaad een dubbel wonder dat u nog spreekt. En dat we het nog weer mogen horen. Ook op deze zondag. Dat we het nog weer mogen horen in de prediking. Dat het ons ook nog weer zichtbaar mag worden voorgesteld in het sacrament. En dat u nog weer de moeite neemt om ons ervan te doordringen en te overtuigen dat één ding nodig is. En dat al die andere dingen waar wij zo druk mee zijn en waar we wel aandacht aan geven en waar we wel onze oren aan lenen, van veel minder gewicht zijn. Dat er dingen bij zijn die helemaal geen waarde hebben, die onwaarde hebben. Dat er veel dingen bij zijn, heren, die ons verderf beogen in plaats van ons behoud. En die dingen die verkeerd zijn, waar we schade mee lopen, daar geven we wel aandacht aan. O God, wat is het nodig dat we bekeerd worden. En niet maar een keer bekeerd worden, maar iedere keer weer. En dat dat werk van de bekering doorgaan mag. En dat het geregeld weer in ons leven door u zelf bewerkt wordt. Waardoor we aan u de Heere verbonden worden. En waardoor we het weer gaan ontdekken voor de eerste keer of opnieuw. Dat gij toch het allerhoogste en het eeuwig goed zijt. En dat het onze begeerte mag worden en steeds meer worden. Om u de Heere te vrezen. Omdat u het allerhoogste en het eeuwig goed bent. En omdat u het zo waard bent om gediend te worden, om bemind te worden. U bent de volzalige God, u hebt een volheid van genade. En u wilt niet liever dan mensen in die genade doen delen. En daarom klopt u aan hun hart en daarom komt u hen iedere keer weer tegen. En daarom roept u en daarom vermaant u en daarom dringt u er bij ons iedere keer weer op aan. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Heren, hoe zouden wij ooit uw goedheid genoegzaam kunnen prijzen en eerbiedigen? Maar geef ons er dan oog voor. Geef ons er een hart voor. Geef ons de beleving ervan. Heren, u weet, we zijn samengekomen rondom uw woord en dat ligt voor ons. Daar willen we over gaan nadenken. Dat willen we gaan horen. Heilig het aan ons hart. Draag het in ons hart. En geef dat het tot zegen mag zijn. Dat het ook waarheid mag worden. Wat hier staat. Mensen in het donker. Ze zullen licht zien. Mensen in de schaduw van de dood. Ze zullen het licht aanschouwen. Ze kunnen het zelf niet maken. Geen enkele mogelijkheid om aan de duisternis die ze over hun leven gehaald hebben iets te veranderen. Om aan de ellende waar ze zichzelf in gestort hebben iets te wijzigen. Maar u zegt het dat u het doen zult. U belooft het hier. Heere, maak die belofte in het leven van mensen in duisternis waar. En laat het licht zien. Niet alleen maar het schemerlicht, maar de volle dag. Onder de zon der gerechtigheid, de Heere Jezus Christus, onder wiens vleugelen genezing is. Heere, geef dat dat ook vandaag ervaren mag worden. In het luisteren naar uw woord en aan uw tafel, laat er een volk zijn, Heere, dat van zichzelf alleen maar kan zeggen dat ze duisterlingen zijn. En die dat niet alleen maar met de mond belijden, maar die daar ook innerlijk weet van hebben en die dat doorleven. Niet maar doorleefd hebben, want dan zou het verleden tijd zijn. Maar helaas, Heer, het is zo vaak nog weer de werkelijkheid. En dat ligt niet aan u, maar dat ligt aan hen zelf. Dat is hun ongeloof, dat is overgebleven zonde, dat is, ach Heer, u weet het nog beter dan wij. En dan toch de trouw Gods. Toch de onwankelbare en onveranderlijke trouw van een God die het werk begon en die het nooit meer laat varen. Heere, laat dat opnieuw levendig beseft en doorleefd worden. En geef dat er inderdaad zo'n volk mag zijn. Dat bij u een schuilplaats zoekt, dat het leven buiten zichzelf zoekt. Ook vandaag. En wilt gij zo uw zegen geven over de bediening van het sacrament. En laat uw genade erin verheerlijkt worden. Heere, wilt u degene die van deze dingen geen weet hebben, zelf maar onderwijzen hoe nodig het is om daar weet van te krijgen. En dat ze er in hun leven dan ook ernst mee leren maken. En dat ze gaan beseffen, Heere, dat deze dingen aandacht verdienen. Echt geestelijke aandacht. En dat al de rest wel eens een poosje achterwege zou mogen blijven. Heere, bekeer onbekeerden in ons midden. Bekeer ook degene die alleen maar in naam christen zijn. Bekeer ook degene die met hun eigen gerechtigheid geholpen denken te zijn. Bekeer ook degene die de naam hebben dat ze leven, maar van wie u zegt dat ze dood zijn. Heere, die gevaren zijn er ook. De duivel imiteert uw werk graag, ook uw genadewerk. En daardoor is hij in staat om mensen te verblinden en mensen op een dwaalweg te houden en ze onder een illusie te laten leven. Maar er is altijd nog verschil tussen schijn en zijn. En u zoekt naar waarheid in het binnenste. Heere, dat betekent dat we onszelf ook moeten leren onderzoeken. Iedere keer weer. En onszelf beproeven. Of we in het geloof zijn. En uiteindelijk kunt u het ons alleen maar zeggen. Daarom, Heere, neem ons allen voor uw rekening. En schenk ons alles wat we nodig hebben. En van onszelf niet bezitten. Laten we u mogen bidden. Voor mensen met zorgen. Voor zuster Margreet Landman en haar familie, nu gisteren uit hun familiekring een zuster werd weggenomen door de dood. En wat is dan een leeftijd van 52 jaar, heren? En dat was dan nog het slot van een moeilijk, van een zorgelijk leven. U gaat uw weg met ieder mens. En u bepaalt de dag van ons sterven ook. En u bepaalt ook nog de omstandigheden waaronder mensen sterven. Heren, wij vragen van u dat u met uw genade troosten en sterken wilt. Want wat zijn mensenwoorden zo leeg en zo ijdel en zo weinigzeggend. En ze bereiken ook nog helemaal zo weinig. Maar als u spreekt, En als u tot het hart spreekt. En als u kracht geeft. En als u ondersteunt. Heren, dan weten we het ook. En dan kunnen we verder. Geef dat in die familiekring. Uit uw grote ontferming. En laat er licht schijnen over de begrafenis deze week. En geef dat een goed gerucht van u, de Heere, verbreid mag worden. En dat het nog harten mag raken ook. Heere, wij bidden u voor onze broeder Holla, die nog altijd in het ziekenhuis ligt. En die daar toch ook zijn moeite en zijn worstelingen heeft. Ontfermt u zich over haar en geeft u hem uw gunst te ervaren. Zowel voor het lichaam als voor de ziel. Heere, het lichaam dat moet genezing ontvangen en dat is in uw hand. Maar daarmee zijn we er toch niet. Want als dat gebeurt, dan is het voor de tijd. Hooguit. Maar geef hem ook wat hij voor de eeuwigheid nodig heeft. En laat uw aangezicht in gunst aan hem lichten. We danken u voor zuster Blok die thuis kwam uit het ziekenhuis. U spaarde haar leven. U hebt haar die gezondheid zover weer teruggegeven dat ze uit het ziekenhuis naar huis kon. Uw naam zij daarvoor erkend en gedankt. En wees u verder nu ook met haar, heren. En dan bidden wij, en dan danken wij u ook voor broeder en zuster Kooijman. Ze mochten terugzien op een huwelijksweg van 40 jaren. Waarin ze door u bij elkaar werden gehouden. Waarin ze door uw hand gespaard zijn gebleven. Voor elkaar, met elkaar. En ze mochten dat in hun familiekring samen gedenken. Ook voor die zegen erkennen wij uw goedheid, Heere. En laten ze dat nu zelf ook doen in een oprecht gemaakt hart. Om zo ook in afhankelijkheid alles verder van u de Heere te mogen verwachten. Geleid hen op dat spoor, op die weg die naar het leven leidt. En wilt gij uw gunst aan hen openbaren. Heere, vergeef genadig al onze zonden. Doe ze weg in het bloed van uw lieve Zoon. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 43ste psalm, de eerste drie versen. Psalm 43, vers 1, 2 en 3. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Mijn God, ik steun op uw vermogen en zend, Heer, uw licht en waarheid neder. Gemeente, de profeet Jesaja leefde in de tijd van koning Achas, later ook in de tijd van Achas' zoon Hiskia. Veel van wat hij geprofeteerd heeft, zeker in het eerste deel van zijn boek, heeft dus op de tijd van Achas ook betrekking. Heel duidelijk, zo zagen we dat vorige week ook in het eerste deel van hoofdstuk 8, waar het gaat over de gevaren waardoor het volk van Juda bedreigd wordt. En de hulp die ze dan proberen te zoeken in hun nood om steun te zoeken bij Assyrië, maar dat wordt door de Heere via de profeet afgekeurd. De Heere wijst ze een andere weg. Maar te midden, en dat gebeurt bij meer profeten, we hebben dat ook gezien toen het in de geregelde prediking over Zacharia's profetie ging, gebeurt meer bij de profeten en ook bij Jesaja, dat te midden van de boodschappen die zij voor hun tijd brachten, hun ogen ineens verlicht zijn en dat ze dingen zagen die op een veel verder gelegen toekomstige tijd betrekking hebben. Dat is met Jesaja ook het geval. In het zevende hoofdstuk is dat eigenlijk al zo, als daar in één keer de naam Immanuel genoemd wordt. Dat is in hoofdstuk 8 en met name ook in hoofdstuk 9 het geval. Als opnieuw over de Messias, over de Immanuel gesproken wordt. En dan laat de profeet in eerste instantie ook zijn aandacht niet meer gericht zijn op het volk van Juda, want daar ging het hem om de zonde van Juda en de bekering van Juda en de weg die Juda moest gaan met de Heere. Maar dan ziet hij nu in één keer ook Israël, het noordelijke rijk, weer. En wij moeten het woord van onze tekst heel duidelijk lezen in het licht van het laatste vers van hoofdstuk 8. Ook hier is de hoofdstukverdeling niet al te gelukkig geweest. Vers 23 van hoofdstuk 8 hoort eigenlijk bij het begin van hoofdstuk 9. De Engelse vertaling heeft dit laatste vers van hoofdstuk 8 dan ook als het eerste vers van hoofdstuk 9. En dat is inderdaad meer terecht. Want het gaat nu over een volk dat in duisternis gezeten is. Het volk dat woont in het land van de schaduw des doods. En dat volk is in eerste instantie, natuurlijk heeft het ook een geestelijke betekenis, en natuurlijk zullen we daar ook vanmorgen bij stilstaan, maar toch eerst, om recht te doen aan de betekenis van de schrift, dat volk dat in duisternis wandelt en dat in de schaduw des doods woont, dat is allereerst het volk in het noorden van het land Kanaan. Het gebied van de stammen Zebulon en Naftali. Het land dat later Galilea is gaan heten. En dat dan ook nog de bijnaam gekregen heeft, en u vindt het allemaal in het laatste vers van hoofdstuk 8, Galilea der heidenen. Het meest noordelijk gedeelte van het tienstammenrijk. Aan de grenzen bij Syrië. En daar aan de grenzen, daar was het land erg kwetsbaar. Daar kwamen de vijanden binnen. Daar werden de aanvallen ingezet. En u zou dat, ik ga dat vanmorgen natuurlijk niet allemaal in den brede bespreken, daar heb ik geen tijd voor en daar is het ook de gelegenheid niet voor om een grondige exegetische studie van deze tekst te maken. Maar ik verwijs voor uw eigen overdenking bijvoorbeeld naar het tweede boek Koningen, hoofdstuk 15, vers 29. Daar ziet u dat de Assyriërs in het noorden, juist in dat gebied, zijn ingevallen, verwoestingen hebben aangericht. En de mensen leefden in die streek voortdurend in angst. Daar drukten de verdiende oordelen het zwaarst. En vandaar dat land aangeduid wordt als het land dat beangstigd was. Het land dat verachtelijk gemaakt was. Dat is in eerste instantie in de bedoelingen van de profeet het land dat in duisternis wandelt en in de schaduw van de dood. En zo is het eigenlijk met dat gebied Galilea gebleven. Het is eigenlijk altijd Galilea der heidenen gebleven. En die naam zegt het al. Dat was een streek waar de godsdienst ook niet zo zuiver meer was. waar de onkunde toegeslagen had, waar de geestelijke blindheid overal aanwezig was. Daar waren de mensen niet zo rechtzinnig. Daar was een stuk vrijzinnigheid, daar was een stuk verbastering, daar was een stuk syncretisme ontstaan. Het jodendom gemengd met heidense godsdiensten. En vandaar dat de gedachte die we in het Nieuwe Testament tegenkomen eigenlijk algemeen verbreid was. Kan uit Nazareth, kan uit Galilea iets goeds komen. Ga toch na, zeggen ze tegen elkaar in het Sanhedrin, of er ooit uit Galilea wel een profeet is opgestaan. Dat is nog nooit gebeurd. Een streek die ze in Juda eigenlijk godsdienstig gesproken afgeschreven hadden. Het volk dat daar woonde, dat wist eigenlijk van niks. Dat kon alle hoop wel laten varen. Daar werd de Heere niet gekend, daar werd de vreze des Heere niet beoefend. Daar woonde een volk dat bezig was verloren te gaan. En zo was het inderdaad ook. Daar waren ze bezig verloren te gaan. Daar was de duisternis van de onkunde, van de verbasterde religie. En duisternis kan maar op één manier verdreven worden. Door datgene wat precies tegengesteld is aan de duisternis. Dat is licht. En daar beschikt een mens niet over. Wij beschikken niet over het licht. Zelfs niet in wat we dan noemen onze verlichte tijd. We beschikken hooguit over kunstlicht. En dat kan een hele vloed van kunstlicht zijn met schijnwerpers. Maar dan nog is er maar een bepaald plekje van de aarde verlicht. Dan nog, met al het kunstlicht dat wij hebben gefabriceerd, wordt de nacht niet verdreven. En wat doen we als de stroom uitvalt? En wat doen we als onze energiebronnen uitgeput zijn? Dus het is eigenlijk een uitzichtloze situatie voor een volk in duisternis. Het is wel duidelijk in het licht van het geheel van het woord van God, en zeker ook in het licht van het onderwijs van de Heer Jezus. Want u bent mogelijk met uw gedachten al vooruit, als u zich herinnert dat juist in het onderwijs van de Heer Jezus die gedachte van duisternis en licht ook zo vaak voorkomt. En omdat hij weet dat hij in een wereld vol duisternis gekomen is, zegt hij van zichzelf dat hij het licht is. Maar hij kwam niet bij de mensen vandaan. Hij was niet voortgebracht uit mensen. Hij kwam rechtstreeks van God. Want mensen hebben geen licht. En als God niet ingrijpt, als de schepper die in den beginne gezegd heeft, er zij licht, het niet opnieuw zegt, in deze zondige, verduisterde, aan de ellende vervallen wereld, als God dat scheppingswoord niet opnieuw zegt, dan zal er nooit licht zijn. Ziet u hoe ernstig onze zonden zijn? Wat wij door onze zonden bereikt hebben? Duisternis is opnieuw over de aarde gekomen. En de duivel, de vorst der duisternis, heerst over ons. Ik denk dat ze niet allemaal in Galilea dat beseft hebben, dat ze in duisternis zaten. Maar ook al waren er velen die dat niet beseften en die er geen last van hadden, het maakte de werkelijkheid niet anders. Onze blindheid voor de duisternis heft onze duisternis niet op. Als wij voor de werkelijkheid blind zijn, dan is de werkelijkheid nog altijd werkelijkheid. En zo is nou de toestand van de mens van nature. En het zal erop aankomen, gemeente, dat wij om te beginnen, ik zeg om te beginnen, dat echt gaan zien. Dat onze ogen daarvoor open gaan. Dat we gaan geloven wat God over ons zegt. over ons. Wat hij over ons verloren bestaan zegt. Dat we gaan geloven dat als God zegt dat het hopeloos met ons is, we het dan met God eens zijn. En omdat het hopeloos met ons is, dat we ook een keer leren wanhopen aan onze eigen mogelijkheden. Het volk dat in duisternis wandelt. En dan moet u zich dat volk maar eens indenken, dat in duisternis wandelt. Elke stap kan de laatste zijn. Elke stap kan fataal zijn. Elke stap kan betekenen dat je voor eeuwig omkomt, want je ziet je weg niet en je ziet de gevaren niet. En zo is de werkelijkheid. Zag u dat al eens, gemeente? Hebt u dat ook in de week van voorbereiding weer eens gezien? Aangezien het toch onze roeping was. We hoorden dat vorige week uit het formulier. En dat zijn geen woorden om aan te horen en te vergeten. Maar dat zijn woorden om aan te horen en in de geest, in de zin der gedachten te bewaren. En ook te doen wat daar staat. En eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Avondmaal. Dat is een zondaarssacrament. Dat is de tafel waar de Heere zondaren ontvangt. Dat zijn mensen die het dan ook weten. En die weten dat zij, dat stond ook in het formulier, midden in de dood liggen. Want dan ligt duisternis en dood vlak naast elkaar. Het is ook het land van de doodsschaduw. Gemeente, dan is de kennis van onze ellende niet iets om overheen te stappen. Het is veel te erg. Veel te erg om duisterlingen te zijn. Het is veel erger dan dat je een zere vinger hebt. Waar je zo een receptje voor kunt halen bij de dokter. En na een paar dagen is het weer over. U kijkt toch ook wel eens eerlijk in de spiegel. Als God u die voorhoudt. En u loopt toch niet onmiddellijk weer weg. Om over te gaan tot de orde van de dag. Of om over te gaan tot. En nou geloof ik dat de Heer Jezus voor mij gestorven is. Het is wat om in het donker te zitten. U zou dat nog eens moeten kunnen vragen aan de Egyptenaren. Die de 9e plaag hebben meegemaakt. Die hebben geweten wat het was. De schaduw van de dood. Ze durfden niet van hun stoel op te reizen. Ze wisten niet waar ze terecht zouden komen en hoe het af zou lopen. Dat is beklemmend. Dat is benauwend. En zo is het ook benauwend als je gaat ontdekken bij aanvang, maar bij voortgang net zo goed. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. Het is benauwend om te weer te ervaren dat wij door onze eigen zonden, door onze eigen onnadenkendheid, onachtzaamheid, geesteloosheid, ongelovigheid, ook al hebben we het licht wel eens gezien, het is benauwend om te ervaren dat wij door onze eigen afmakingen het weer donker gemaakt hebben en de Heere oorzaak gegeven hebben, zoals we vorige week zondagavond hoorden, om zijn aangezicht voor ons te verbergen, zodat Gods vriendelijk aangezicht geen vrolijkheid en licht meer verspreidt. Want we zijn geen oprechte harten. En wat voelen we dan heel goed. Heere, als u het niet anders maakt, dan wordt het nooit meer anders. Heere, als u niet overkomt, dan komt het nooit meer goed. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. In de schaduw van de dood. Dan wordt de dood ook ineens een realiteit voor je. En dan weet je, dan moet ik sterven, vroeg of laat, en ik kan niet sterven. Want ik kan God niet ontmoeten. Er is een kloof tussen hem en mij. Het is niet goed tussen hem en mijn ziel. Voelt u het gewicht van deze dingen? Voelt u het gewicht dat in de woorden van onze tekst meekomt als het hier gaat over een volk dat in duisternis wandelt en dat in de schaduw van de dood gezeten is? Hoe moet dat nou aflopen? Wordt dat nou omkomen? Gaat het voorgoed over en mis? Ook daar in Galilea. En nou, zoals op vele plaatsen in het woord van God, mag de profeet Jesaja ook hier verkondigen dat te midden van de toorn God aan zijn ontferming gedenkt. Want daar in dat land van de schaduw van de dood gaat het licht schijnen. Daar in Zebulon en in Naftali, daar in dat gebied rondom het meer van Galilea, waar ze zoveel te lijden gehad hebben, waar ze zo beangstigd geweest zijn, waar ze zo vernederd en verlaagd geweest zijn, waar het zo donker geworden is, waar de onkunde zo aanwezig is, waar alle heerlijkheid verdwenen is, daar gaat de Heere het licht laten schijnen. En de dingen worden dan heel anders. Als Gods licht opgaat, dan worden de dingen heel anders. Als de Heere het enige waardoor de duisternis verdreven kan worden geeft, namelijk het licht. Als de Heere weer zegt, er zij licht, dan wordt het licht. Is dat gebeurd daar in Galilea? Ja, daar zou u Matthäus 4 er eens naast moeten leggen. Waar de evangelist naar deze profetie grijpt. En van deze profetie zegt, toen is vervuld geworden. En wanneer was dat? Toen de Heere Jezus juist in Galilea kwam. En toen ze in Galilea, in Nazareth, in Capernaum, in Bethsaida, in Chorazin, zijn woorden hoorden. En toen ze daar zijn werken zagen. Toen ze daar zijn wonderen aanschouwden. Toen ze daar zagen, God heeft gedacht aan zijn genade. Juist daar, waar de duisternis zo hevig was. Waar de onkunde zo groot was. Waar de blindheid zo intens was. Daar kwam de Heer Jezus. Niet waar ze dachten dat ze het licht zelf hadden aangestoken. In Jeruzalem, daar kwam hij ook wel, maar daar kwam hij niet zo frequent en daar kwam hij niet zo systematisch en daar kwam hij niet zo lang als juist in Galilea. Niet dus waar ze zelf hun eigen licht hadden, waar ze met hun eigen vroomheid een eind konden komen en dachten dat ze er helemaal kwamen. Niet daar waar ze optimistisch over zichzelf en over hun mogelijkheden hadden leren denken. Niet daar waar ze het wisten. Niet daar waar ze het een ander ook konden vertellen. Niet daar waar ze geen vragen meer hadden. Maar daar waar ze niks meer wisten. Waar het duister was. Waar het verloren was. Waar het ellendig was. Daar klonken de woorden van de Heiland. Daar zei hij, zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Daar sprak hij de bergreden. Daar opende hij blinde ogen. Daar reinigde hij melaatsen. Daar sprak hij tot de doofstomme Effata. Wordt geopend. Daar wekte hij het dochtertje van Jairus op. Daar wekte hij de jongeling te Nain op. Wat heeft Galilea veel van het licht mogen zien. Daar werd bekendgemaakt dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Daar werd verkondigd hoe God zondaren in hun verlorenheid opzoekt en uit hun verlorenheid verlost. Daar klonken de woorden die getuigde van Gods vergevende genade. Daar werd de werkelijkheid zichtbaar dat er bij de Heere metterdaad vergeving is. Daar hebben ze het gehoord, daar hebben ze het gezien, de krachten van de toekomende eeuw. Daar hebben ze gezien de rijkdom van Gods goedertierenheid. Daar zijn ze in het licht gekomen. Daar is dat licht ook tot zegen geweest. Daar is vreugde gebracht in de droefenis. Daar is leven gekomen in de dood. O nee, niet bij iedereen. Want het is ook mogelijk om als het licht schijnt de duisternis liever te hebben dan het licht. Het is ook mogelijk dat als Jezus komt en veel van zijn krachten en wonderen doet en zegenrijk van zijn woord van Gods genade spreekt, dat de mensen de boodschap van Christus verwerpen. Het is gebeurd in Capernaum. Tot de hemel toe was het verhoogd. Maar ze hebben Christus niet erkend als de van God gezonde zaligmaker, als het licht der wereld. En ze verkozen de duisternis liever dan het licht. Het is gebeurd in Bethsaida en in Chorazin. En de Heere heeft een keer van die steden in Galilea moeten zeggen: wee u. Wee u, als in Tyrus en Sidon gebeurd was wat in u gebeurd was, dan zouden ze daar zich bekeerd hebben. Maar gij hebt u niet bekeerd, terwijl er zoveel van het licht in uw midden geschenen heeft. Dat is ook de werkelijkheid, gemeente, dat wij de duisternis liever hebben dan het licht. En zulke mensen zijn er dus toen geweest. En zulke mensen zullen er altijd zijn. Zulke mensen kom je in elke kerkdienst tegen. Zulke mensen behoren bij elke gemeente. Er is geen ene gemeente of er zijn van die mensen die altijd door de duisternis liever hebben dan het licht. Ze zijn er ook hier. Het komt wel anders in hun leven. Niet dat het licht niet geschenen heeft. Niet dat het evangelie niet verkondigd is. Niet dat de boodschap van Gods genade niet gepredikt is. Niet dat de Heere zich niet heeft willen laten bekendmaken als de God des heils. Niet dat de weg niet gewezen is. Maar men heeft de weg niet gewild en men heeft dat licht niet gewild. En toen dat licht ging schijnen en toen ze het een klein beetje te dicht naar hun eigen geweten en naar hun eigen hart zagen komen, toen hebben ze haastig de gordijnen dichtgetrokken. En toen zijn ze bij het licht weggevlucht. Mensen die het kwaad doen, haten het om van het licht bestraft te worden. En door het licht ontmaskerd te worden. En ze verkiezen de werken der duisternis. En daarom gaan ze onder het evangelie. Verloren. Moet je eens indenken. De weg geweten te hebben. Het licht gezien te hebben. Maar het hebben te hebben verworpen. Gods genade klopt te hebben gehoord. Soms heel dringend. Soms heel dringend. De klop van de deur van de Heere op de deur van je hart. En toch doorgegaan. Dan heb je geen verontschuldiging meer. En als de Heere dan gaat vragen om onze verantwoordelijkheid ons op het hart te binden, wat heb je er nou mee gedaan? Dan heb je geen antwoord. In eeuwigheid geen antwoord. Wee u Chorazin. Wee u Bethsaida. Wee u dat deel van de gemeente Middelharnis. Dat het licht niet heeft gewild. En dan zijn er ook in elke gemeente die wel beseffen dat ze licht nodig hebben. Maar die nog mogelijkheden dachten te hebben om het zelf aan te steken. En die zichzelf geholpen hebben. En die zichzelf gelovig gemaakt hebben. en die zichzelf bekeerd hebben. En die zichzelf het recht gegeven hebben om de naam van een christen te dragen. En die zichzelf het recht hebben toegekend om avondmaal te vieren. Helpt dat? Natuurlijk niet. Het volk dat in duisternis zit, dat is niet zomaar klaar met een beetje zelfhulp. Dat ging het echt ontdekken. Het moet van de andere kant komen. Het moet van God komen. En nou kwam het van God. En diegenen die zich deze dingen werkelijk hebben, deze dingen werkelijk kennen, die weten wat dat is om zonder God te zijn. Door de zonde van God gescheiden te zijn. Deze mensen die leerden schreien naar God en die leerden bidden. Heere, zend u uw licht en uw waarheid neder. Die hebben leren bidden en smeken. Heere, ik heb het niet en ik kan het niet en ik weet het niet. En als het van mij moet komen, gebeurt het niet. Wees u mij genadig, verloren en ellendige zondaar. En die in hun leven dat gebed leerde bidden en die het nooit meer af kunnen leren om het te bidden, omdat het iedere keer weer nodig is, omdat ze van zichzelf één ding ontdekt hebben. Wij kunnen het wel weer donker maken en meer kunnen we niet. We kunnen het licht niet eens vasthouden. Zij die zichzelf leerden kennen als ellendigen en verlorenen. Het woord van God zegt vanmorgen: zij zullen een groot licht zien. Over zulken zal het licht schijnen. Christus zal over u lichten, zegt de apostel Paulus. Christus zal over u lichten. Het heil des Heren zal opgaan. En zo laat hij dat dan ook zien. Onder andere aan zijn tafel. Daar schijnt het licht voor duisterlingen. Daar zegt hij het, dit deed ik voor u. Daar gij anders, omdat je duisterling bent, de eeuwige dood zou moeten sterven. Dat volk is van harte welkom bij de zaligmaker. Gemeente, wij gaan samen lezen het tweede deel van het formulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen we zijn er daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker, van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geef en mijn bloed vergiet en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijs en laaf. Even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door diezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit heilige avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons, en wij in hem leven en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij gaan dus avondmaal vieren. De Heere nodigt gasten aan zijn tafel. Hij weet hoe dat eruit zag in Galilea. Hij weet wat hij daar verwachten kon. Hij wist ook dat daar de nood groot was en dat daar zijn hulp onontbeerlijk was. En hij wist en hij weet nog altijd waar de nood groot is en waar het besef van de nood leeft. Hij weet ook wat hij in zulke omstandigheden doen moet. En hij heeft alles bij zich. De zon der gerechtigheid heeft genezing onder zijn vleugels. Wie het vatten kan, die vatte het. Maar het blijft een wonder. De zon der gerechtigheid wil schijnen over het duistere pad van een arme verloren zondaar, die voor God leerde bukken en die het heil in Christus nodig ging krijgen. En als de Heere komt, dan brengt hij nog alles mee ook. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. We zingen Psalm 121, het eerste vers. En daarna worden gasten genodigd aan de tafel des Heeren.
Oh,
aan mijn linkerhand nog twee onbezette plaatsen. Heren, als u het allemaal niet gedaan had, dan zou het er ook niet zijn. Wij mensen hebben geen antwoord op onze ontzaglijke problemen. Wij weten de oplossing voor onze zonden niet. We kunnen er nooit meer vanaf. We kunnen de keus nooit meer veranderen. We kunnen het licht nooit meer ontsteken. Het is hopeloos. En zo hebt u het gezien. En zo hebt u het geweten. En u hebt uw werk gedaan, heren. U hebt het eeuwig besluit genomen. En u hebt het uitgevoerd. En u hebt uw zoon gegeven. Het licht der wereld. De verzoening voor de zonde van uw volk. En hij heeft zich tot in de dood vernederd. Hij is de duisternis ingegaan, zelfs de eeuwige duisternis, de buitenste duisternis. En hij heeft het in die donkerheid uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En u mogen we gedenken, Heere Jezus, aan deze tafel. In uw zelf opofferende liefde. In het feit dat u de zijnen, de uwen die u in de wereld lief gehad hebt tot het einde. En dat wat u beloofd had door u ook volbracht is. En dat er nu ook voor een volk in duisternis licht is. En dat u de morgenster wil doen opgaan in hun harten. En dat u het pad van de rechtvaardigen wilt verlichten, zelfs tot de volle dag toe. En dat er een volk op deze aarde is dat straks voor eeuwig zal wandelen in het licht. En dat de duisternis dan zal zijn voorbij gegaan. En dat het licht is, eeuwig licht is. Heren, geef ons daar bij de bediening van het sacrament, bij het gebruik van brood en wijn iets van te zien en iets van te beleven. En ontfermt u zich zo over ons. En zegen ons. En wees in ons midden. Om zelf het sacrament te bedienen. En de waarheid van het sacrament toe te eigenen aan de harten. Om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een verzoening voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Nadat de profetie uit onze tekst op de Heer Jezus slaat, dat wisten we natuurlijk al lang. Een van de adventsbeloften, zoals we die onze kinderen ook leren op scholen, op de zondagsschool. En in die hele serie adventsbeloften staat ook het eerste vers van Jesaja 9. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Het gaat hier dus ten diepste om hem die het licht is. En hoe is hij nou het licht? Ik kan zeggen, hij is het licht omdat hij bij het licht vandaan komt. God enkel licht. En in wie gans geen duisternis is, omdat hij zelf God is. Daarom is hij ook het licht. Ik kan ook zeggen, en dan denk ik aan de wijze waarop hij zich geopenbaard heeft hier op aarde, toen hij in deze donkere wereld kwam en toen hij als het licht van God gekomen ging schijnen, zichzelf heeft gegeven. Hij is het licht voor een volk in duisternis op de wijze zoals ons dat hier aan de avondmaalstafel voor ogen wordt gesteld. Daar begrijpt de wereld niks van en daar begrijpt de natuurlijk mens helemaal niets van. Maar dat is nou het wondere heilgeheim voor het volk dat in duisternis wandelt. Ze kunnen het nergens meer zien en ze kunnen het nergens meer van verwachten. En ze moeten het nou gaan hebben van een zaligmaker die zelf de duisternis is ingegaan. En die niet aan de grens van de licht en duisternis is blijven staan, om daar de mensen in de duisternis toe te roepen, wend u tot mij en wordt behouden. Dat doet hij ook. Maar hij is verder gegaan dan dat. Hij is de grens tussen licht en duisternis gepasseerd. En hij heeft laten doen met zijn lichaam wat met dit brood gedaan werd voor uw ogen. Verbroken is het. Hij heeft met zijn bloed laten doen wat met de wijn gedaan is. Vergoten is het. En zoals ik in een gebed al zei, hij is nog verder gegaan dan de dood. Hij heeft aanvaard de eeuwige dood. Hij is daar geweest waar Gods kinderen nooit zullen komen. Waar degenen die in hem leerden geloven nooit zullen zijn. Waar wel het ongelovige Bethsaida komt. En waar wel het onbekeerlijke Chorazin zal zijn. Maar waar mensen die het leven buiten zichzelf hebben leren zoeken om het in hem te vinden, nooit zullen komen. Daar bewaart hij hen voor. Hij is daar geweest. Waar een ziel het moet uitroepen. Mijn God, waarom hebt ge me verlaten? En zij die dat zullen uitroepen, weten het in hun geweten waarom. Omdat zij de duisternis liever gehad hebben dan het licht. En daar is de Heer Jezus nou geweest. Om het licht voor het verloren bestaan te kunnen zijn. En om in de duisternis die gevolg is van onze zonde, om in de onkunde die gevolg is van onze zonde, om in de blindheid die we over ons heen gehaald hebben, alles te kunnen zijn en alles te kunnen geven en alles te kunnen verheerlijken, wat zo'n arme zondaar in zichzelf nooit meer vinden kan. En hij mag het ontvangen uit de verdiensten van Christus. En zo is van Gods kant uit gezien het licht voor de rechtvaardigen gezaaid en vrolijkheid voor de oprechten van hart. Zijn er dan rechtvaardigen? Zijn er dan oprechten? Moet u eens aan zo'n duisterling vragen, ben jij een oprechte? Ben jij een rechtvaardige? En ze zullen afwerend gebaren en zeggen, o, verre van dat. Onrechtvaardig en onheilig. En toch, omdat zij het bij die zaligmaker leerden zoeken. Omdat ze hun weg op hem leerden wentelen. Omdat ze vanuit de armoe van hun leven tot hem hebben leren roepen. Omdat ze bij hem hebben leren schuilen. Omdat ze in hem mochten gaan geloven. Ziet God hen in Christus als rechtvaardigen en als oprechten. En zijn licht, het vriendelijk licht van zijn vertroostend aangezicht, schijnt over hun pad. Dat is het wonder. En wie dat vatten wil, die begrijpt het nooit. Maar die gaat het wel aanbidden. Heere, wat heeft u bewogen om naar zo iemand als ik ben, die het nooit goed zal doen ook, die het altijd weer verknoeien zal, om naar zo iemand als ik om te zien. We zingen Psalm 97, het zevende vers, en daarna zijn anderen die in de duisternis zitten en die weten wat dat is. Welkom bij hem die zegt, ik ben het licht.
Oh,
Deze tafel is vol. Dat zou de gedachte kunnen wekken dat er nu geen plaats meer is. Als er nog zijn die ook de dood des Heren begeren te verkondigen vanuit een heilbegerig hart, dan is er best een oplossing te vinden om nog een plaats aan deze tafel erbij te maken. Zo niet, dan zullen we met deze tafel de viering van het avondmaal straks ook gaan besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren. Totdat hij komt. staat nog een woordje in onze tekst dat toch ook nog even onze aandacht extra verdient. Lees u de tekst nog één keer. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Je kunt het licht hebben, het licht kan over je schijnen, zonder dat je het ziet. Als je blind bent, zie je het niet. Als je je ervoor afgeschermd hebt, zie je het niet. Zien betekent dat er nog wat meer gebeurd is dan dat alleen het licht is gaan schijnen. Er is ook wat met de ogen gebeurd. De ogen zijn geopend. En de ogen merken het licht op. En ik denk dat je het woord zien hier, zoals op vele andere plaatsen in het woord van God, nog dieper mag verstaan. Het is niet alleen maar het zien met lichamelijke ogen die geopend zijn, maar het is ook het zien van het geloof. En wat gebeurt er als een mens zo mag zien, midden in de duisternis? Dan gebeurt wat de apostel Petrus schrijft, als hij het over het profetische woord heeft, dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht geeft, als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de morgenster opga in uw harten. In uw harten. Dan is zien ook een zaak van het hart. Dan wordt het licht toegepast in je leven. Dan zie je het niet alleen uiterlijk, maar dan gaat de mens ook dingen zien die hij nog nooit eerder gezien heeft. Dan wordt het verstand verlicht. En als Christus zich als het licht der wereld zo aan een ziel openbaart, zodat hij die voor die tijd enkel duisternis ontwaarde en die geen stap meer kon zetten en die geen weg meer wist, nu gaat zien niet alleen maar hoe Christus het heil verworven heeft en hoe hij het heil verkondigen laat, maar als hij dan ook nog een keer gaat ervaren dat hij daar zelf het voorwerp van is, dat de Heilige Geest het in zijn leven werkelijkheid maakt, als we gaan ontdekken wat de dichter van Psalm 36 ontdekte. In uw licht zien wij het licht. Dan is het voorwerpelijke onderwerpelijk geworden. Dan is wat God gedaan heeft toegepast aan je ziel. Dan heb je er deel aan gekregen. En dan ervaar je het ook dat er nou licht over je pad schijnt. Wat een wonder. Dan weet je in dat geloof ook dat die zaligmaker niet alleen maar gekomen is om anderen zalig te maken en anderen het geloof te schenken, maar dan mag een mens het met zondag 7 van onze catechismus ook gaan beleiden. Niet alleen anderen, maar ook mij. En ik mag in die zaligmaker vinden wat hij is en wat hij in mijn leven wil zijn en wat ik zo hard nodig heb. En wat ik op een andere manier niet krijgen kan. Dat werk van de Heilige Geest. In de toepassing van het heil. Dan gaat de avondmaalsviering na de avondmaalsviering zelf nog door. Dan draag je er de vrucht van mee. En dan wil de Heer het door zijn Heilige Geest zo in je ziel schrijven. En zo aan je hart heiligen. Dat het moment een keer kan komen dat je in alle vrijmoedigheid mag zeggen, Heere, God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. We zingen nu Psalm 36, het derde vers.
Thank you.
Liefde in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En dan iegelijk spreken in zijn hart al dus, loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu samen de Heren met dankzegging aanroepen. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse harte dat gij ons uit grondeloze barmhartigheid uw enig geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus. Heere, wilt gij verder deze dag met ons zijn? Als we de kerk gaan verlaten en als we naar onze huizen gaan, wil ons ook daarheen vergezellen en ons deze dag verder in uw dienst doen doorbrengen. En het heil van onze zielen, Heere, laat dat onze aandacht houden. Wat gij tot ons te zeggen hebt en wat gij ons te geven hebt. En breng ons ook aan de avond van deze dag weer bij elkaar, rondom ditzelfde woord. Dit woord, Heere, dat van uw genade spreekt, dat van het licht spreekt, dat van de zaligmaker Jezus Christus getuigt. Dit woord dat niet alleen maar bij de bediening van het avondmaal een boodschap heeft, maar dat ook in een uren van nabetrachting wat te zeggen heeft. Stem onze harten op die nieuwe boodschap af en geef ons een godvruchtige zondag en een beleving van uw dag, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Zacharias lofzang. En daarvan het vierde vers. Tegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.